Er zijn nauwelijks mensen van de lagere middenklasse of arbeidersklasse die in ons parlement zitten. Mm-hmm. Letterlijk. Je moet allemaal een beetje recht, economie, politieke wetenschappen, weet ik veel, hebben gedaan. Misschien ingenieur of een dokter zijn. Dat op zich is al heel ondemocratisch. Maar het zorgt er wel voor dat je dus armoede moeilijk uitgelegd krijgt, hè, aan die mannen. Want mm-hmm. zij kunnen dat verkopen als een verhaal van profitariaat of weet ik veel. Maar ik zal maar zeggen, als jij daar leerkrachten of fabrieksarbeiders of weet ik veel, mensen die dag in dag uit met armoede ofwel te maken hebben ofwel tegenkomen, mm-hmm. die kunnen dat wel op een agenda zetten als iets urgent.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met Olivia Rutazibwa, die lesgeeft aan de Universiteit van Portsmouth in de UK.
Ze is naar hier gekomen, speciaal voor ons. Vond ik echt super.
Ja, heel cool. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Echt enorm interessant. Ik heb nog nooit zoveel inzichten per minuut gehad of zo bij iemand. Dus het is echt alsof je je hoofd in een kom bruiswater steekt. Zo voelde het.
Ja. Ik denk ook dat veel van de gesprekken die we hierna gaan voeren, dat die beïnvloed gaan worden door dit gesprek. Hmm. Omdat ze die term decolonisering zo goed uitlegt dat je snapt dat dat verweven is met alles mm-hmm. waar we eigenlijk over praten.
Ja, dat lijkt zoiets ver. Ja. Dat leek zoiets ver.
Ja.
Maar eigenlijk is alles ermee verbonden.
Ja, dat leek zoiets nauw. Maar dus, ze linkt het met ongelijkheid, ze linkt het met kapitalisme, ze linkt het met ecologie, ze linkt het met geschiedenis, ze linkt het met onderwijs, met discriminatie ook en racisme, maar heel veel meer dan dat. Geniet ervan en laat ons weten wat je ervan vond. Graag. De manier waarop dat je schrijft over hulp en de voorwaarden die daaraan gekoppeld worden, zo. Dat was de eerste keer dat ik dat zo zag. Mm. Hoe fucked dat eigenlijk is, op een of andere manier. Zo, we geven u geld, maar dan moet je dus wel een kloon van ons worden.
Ja.
Dan moet je onze invulling van democratie overnemen, onze manier van naar de macht kijken overnemen. En je moet dat gewoon zo op uw land leggen, graag. Gewoon doorduwen. En als dat dan niet lukt, of dat zorgt voor weerstand, dan is dat uw schuld en dan hebben wij een reden om dat geld terug te trekken.
Ja.
Ja.
En ja, ik weet niet hoe dat ik er eigenlijk... Want ik ben altijd gefascineerd, ik heb dat nog, hè. Ik ben echt gefascineerd door mensen hun goede wil.
Mm-hmm.
Maar dan, hoe langer, hoe meer ik zo zag van ja, maar dat resultaat is niet altijd per se positief. Allee, het meest dramatische is mijn eigen origine, omdat ik vader van deze origine ben.
Ja.
En ja, ik denk, een gemiddelde mens in België die een beetje geïnteresseerd is in Rwanda of Congo, of als dat gelinkt aan de missies of een NGO, of...
Ja, ja.
Weet je, maar dat is eigenlijk het meeste dat wij ervan zien, is goed bedoeld. En ik wil daar ook niet te cynisch over doen.
Mm.
Maar wat ik wel meer en meer heb begrepen, is dat het goed doen, dat veel te hard gelinkt is aan de macht die je hebt willen behouden.
Ja.
En dat moet je niet bewust willen doen. Dat is gewoon zo. Dus dat is ook de paradox van de missies. Hè?
Mm-hmm.
En omdat wij er eigenlijk altijd uitknippen dat de missionaris in een koloniale context nog hinder ging.
Mm-hmm.
Dus die nonkel pater of sister nonneke, dat konden goede mensen zijn.
Ja.
Die naar daar gingen om te leren lezen en schrijven. Maar de context waarin dat ze dat deden, was een overheid die een vlag heeft geplant in een ander land, er zoveel mogelijk grondstoffen uitzoog, er niet echt naar omkeek als er veel mensen sterfden op het moment dat ze mm-hmm. al die economische rijkdom eruit zogen.
Mm-hmm.
Prachtige gebouwen maken in Brussel, Antwerpen, heel onze economie is erop gebaseerd. Mm-hmm. Dus dat knipte er allemaal uit en je blijft alleen over...
Met beeld van een sympathieke pater.
Pater, ja. En vandaag de dag is dat het beeld dat overblijft is ontwikkelingssamenwerking en NGO-werkers in isolatie.
Opnieuw. Ja.
Helemaal alleen, alsof dat er rond niks gebeurt.
Ja.
Als je heel het verhaal vertelt, dan is het meer... Ja, ik weet niet. Je doet een overval en je haalt er alles uit. En die familie die je hebt overvallen is keiarm, generatie op generatie. En af en toe gooi je als overvallers nog eens een centje naar daar. Daarover gaat het, hè. Maar dat heel verhaal van overvallen... En uitmoorden van een helft van die familie, of die toen werken voor u, dat is er allemaal uitgeknipt.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En dat is gewoon... Dat is een pijnlijke waarheid. Maar het is niet alleen een pijnlijke waarheid op niveau van gevoel. En dat is belangrijk, hè? Want hebben we het over racisme of kolonisatie, het veel mensen zitten van zich. Ja, ja. Me dan schuldig voelen. Dus ja, ja. Dat is gevoel, dat is de ene kant. Maar het veel belangrijker is, als we heel dat verhaal vertellen, dan stakt heel ons systeem in elkaar. Het systeem van Europese of Westerse superioriteit. Zowel moreel als economisch of zelfs de technologische vooruitgang. Sorry, maar zonder heel die overval had het er niet geweest. Dat is op zich allemaal niet erg, hè? Maar het is gewoon... Als je, dat is wel erg, maar als je het is niet... Als je ja, niet ja, bereid zo. Ja. Het is eigenlijk zo, ik probeer te begrijpen...
Al onze...
Verwezenlijkheden. Ja. Dus om te begrijpen waarom dat we er bijna nooit toe komen om heel dat verhaal te vertellen, dat is omdat je weet, als je dat oprecht doet, dan valt alles uit elkaar. Zeker het kapitalisme. Dat is gebouwd op zowel racisme als slavernij, als kolonisatie. Als je dat er allemaal uitknipt, is kapitalisme geen superieur model. Het is het sowieso al niet, hè? Het is alleen als je alleen in het Westen kijkt.
Wat er zijn kanttekeningen bij te plaatsen. Kleine
kanten. Maar het is het sowieso niet. Allee, het wordt verkocht als het model dat het grootste aantal mensen welvaart gaat brengen.
Ja.
Maar dat is iets dat alleen maar waar lijkt als je naar de welvaartsstaat in het Westen kijkt.
Mm-hmm.
Maar omdat we daar eigenlijk een grote middenklasse hebben kunnen creëren. Maar als je dan uitzoomt naar heel de wereld, tot op de dag van vandaag, en dat schuift nu een beetje machine, maar... Er is geen meerderheid op deze planeet die voordeel heeft gehaald uit kapitalisme.
Ja.
Letterlijk niet. En het Westen is een kleine 12% van de mensheid. Allee, ik weet niet, maar als je het eens zo bekijkt, en dat is een heel ander verhaal dan dat wij op school krijgen.
Ja, ja, amai, ja.
en dat brengt, ja. Allee, om het dan terug helemaal in te zoomen op Vlaanderen bijvoorbeeld, dat brengt letterlijke wrevel op straat ook. Want mensen zien een Marokkaan of een Congolees in de straat en je hebt gewoon het gevoel, die komen hier profiteren van ons zuurverdiende centjes.
Ja.
Maar dat gegeven alleen al, dat is zo... staat zo ver van die realiteit.
Mm-hmm.
Ik was naar de radio aan het luisteren. Een paar weken geleden. En er was een grote betoging van white supremacists geweest in Portland, ergens in de VS. En die journalist vraagt aan een van die betogers van... waarom zijn jullie aan het betogen en zo? Ja, ze zitten ons hier te zeggen dat wij white privilege hebben. Hè? Maar dat is niet. En die journalist vraagt, maar waarom zou jij überhaupt privilege moeten hebben. Hè? Waarom zou jij geprivilegeerd in het leven moeten staan? En die mensen antwoord was heel spontaan, want wij hebben dit land gebouwd.
Ja.
Maar als je zo'n uitspraak zo vlotjes uit je mond laat komen in een land als Amerika, want hier in Europa is die illusie nog beter vol te houden, omdat wij al onze koloniale bla ergens anders hebben gedaan.
Ja, ja,
dus we hebben dat allemaal geoutsourced, ver weg van het zicht.
Ja.
En een gemiddelde Vlaming kan nog altijd denken, hart, labeur, bloed, zweet en tranen, wij hebben dat hier gedaan.
Ja.
Ook dat. Allee, dat is moeilijk. Maar ja. In de VS, waar dat letterlijk het land door slavernij, katoen, financiën die daardoor komen, industrialisering van heel... Dat hele land is letterlijk, hè, maar echt letterlijk, door andere mensen gebouwd. Dus... Allee, en dat is dus de mythe. Dus als je dat niet meer zo spontaan uit je mond krijgt... Dat is het kaartenhuisje weer dat dan ineen valt.
Ja, ja, zo'n goede mythe, jong.
En die is echt heel straf, maar wij hebben die zelfs. Ik bedoel, zelfs mensen van de generatie die zich nog herinneren dat de Turken en Marokkanen hier de wegen zijn komen liggen.
Ja.
En toch hebben wij zoiets van, ja, maar nee, sorry. We hebben dat hier allemaal wel.
Ja, ja.
Bevrijding van Europa, los van het feit dat we Senegalezen en Marokkanen, weet ik veel, allemaal hebben doen meevechten. Zonder staal, kool en al die dingen die letterlijk nog altijd aan het pikken waren in de kolonies, hadden we ook niet gewonnen. Dus, dat is zo... Ja, dat is echt het witwassen van de geschiedenis. Hè. Dus je haalt alles eruit. Maar vandaar dat ik zoiets heb van, ja... Ik kan mensen dat niet kwalijk nemen, maar ik heb wel moeite mee... Hoe kan vooral een intellectuele en financiële elite zonder verpinken dat blijven reproduceren?
Omdat ze er rijk van worden.
Voilà.
Ja.
Daarom dat ik soms wel zoiets heb van... Ja, we kunnen toch al beginnen met welke kennis verspreiden via de media of via het onderwijs. Want...
Ja, nu dat we over dat probleem praten ook. Want als je het zo vertelt, die komt profiteren van mijn zuurverdiende centjes. Dat ze op een atomair niveau, op individueel niveau... Maar dat lijkt mij ook vaak het probleem dat als we over racisme praten, dat dat altijd over dat gaat.
Ja.
En racisme is een buschauffeur die iemand uitscheldt. Ja. Ja, maar dat is racisme vandaag. Dat is hoe dat mensen daarover nadenken. En dat brengt ook dat cultiveert dat schuldgevoel. Ja. En daardoor wordt het niet gefundeerd of niet grondig gevoerd of zo, dat gesprek over.
Dat is ook een deel van ons kapitalistisch systeem dat heel hard individualistisch. Ja. Een individualistische ideologie nodig heeft. Dat zorgt ervoor dat wij ook onze interpretatie van racisme heel hard geïndividualiseerd hebben. Ja. Dus dat zijn vooroordelen dat een individu heeft, dat maakt dat individu slecht. En door individuele heropvoeding van dat individu, dan gaan we racisme de wereld uit helpen.
Ja.
Maar dat mensen vergeten, en dat is niet mensen hun schuld, dat is opnieuw.
Dat is een keuze.
De structuur eigenlijk dat zichzelf in stand wilt houden, is dat racisme is altijd structureel geweest. Dat dient een doel, dat is niet zomaar een vooroordeel dat uit de lucht komt gevallen. Dat dient een bepaald doel. Dus opnieuw, als je helemaal gaat traceren, wat zijn zo de eerste tekenen van echt dat massaal racistisch denken, laten we zeggen. Dat is niet Hitler en nazisme. Hè. Dat was vroeger het verschil tussen welk geloof dat je aanhing. En dan met de ontdekking van de kolonies, is dat omgevormd tot huidskleur. Omdat je dus een logica moet hebben waarom dat massaal veel mensen dat je die kunt kidnappen van de ene kant van de wereld naar de andere en die aan het werk zetten. Maar ook waarom dat je de Native Americans hun land kunt inpikken, in bosjes kunnen doodvallen, kunnen vermoorden, weet ik veel. Daar heb je een ideologie voor nodig.
Ja.
En dat is racisme. Dus dan is het eigenlijk andersom. Als je dan ziet dat we vandaag nog zoveel racisme hebben, dan is de vraag welk doel dient dat.
Ja.
En niet, zit je aan een goeie of een slechte mens omdat je een racistisch gedachtegoed hebt, maar hoe wordt dat blijvend in de samenleving gepompt? En opnieuw, dan kom ik bijvoorbeeld uit bij onderwijs en journalistiek, die dat normaliseren of onzichtbaar maken. Maar zij zijn daar niet de oorzaak van. Zij zijn meer het instrument.
Ja.
Waardoor dat wij eigenlijk, denk ik, gewoon ons consumptiepatroon of de globale economie of al die dingen, dat we dat gewoon als aanvaardbaar slikken.
Het is eigenlijk zo'n geniale move van de politiek om verantwoordelijkheid zo terug naar de burger te schuiven onder zo.
Dat is neoliberalisme.
Jullie maken het land. Hè? Jullie als individu maken het verschil. Werven de boodschap ook.
Inderdaad.
En zo over zichzelf. Hè, wij, politiek, we moeten onszelf kleiner maken.
Ja.
Waardoor dat we zo dingen waarvoor dat we de staat verantwoordelijkheid voor verantwoordelijk zouden moeten stellen, dat we dat niet meer doen eigenlijk.
Ja.
En dat racisme, dat ik mij boos maak op mijn onkel, bij wijze van spreken, in plaats van naar boven te kijken en te zeggen, hey, yo, gaan we dat eens fixen?
En soms vind ik het moeilijk, omdat je dus, want we kunnen de politiek zeggen, en dan denk ik soms individueel aan bepaalde politici, zeker degene met de grootste mond en die het gortigst uit de hoek komen. Hè.
Mm-hmm.
Maar zelfs zij als politiek individu dan,
zijn niet eens
het probleem. Zij melken dat uit en ze gaan dat gebruiken voor heel specifiek hun macht te stemmen en zo te halen.
Ja.
Maar de politiek is op zich ook gewoon meer. Het is eigenlijk
de
structuren. Ja, ja, voilà. De verschillende instituties die we hebben, de verschillende mensen die we zijn, de verschillende landen, de geschiedenis die we gebruiken, de kennis, alles, dat allemaal tezamen.
Ja.
Dat is eigenlijk de structuur. En dan denk ik wel dat de grootste verantwoordelijkheid is bij degene die het meeste macht heeft.
Ja.
Dat toekomst. Maar het is gewoon zo moeilijk om je vinger erop te leggen en te zeggen van, jij bent nu de schuldige. Dus draai het dan wel om dat ding van, eender wie dat je bent, in welke sector dat je ook werkt, de sector waarin je zit, is een deel van die structuur.
Ja.
En dan moet je zien daarbinnen.
Wat kunnen we doen?
Wat kunnen we doen?
Ja.
En dat is soms wel iets dat ik zelf ook zo heel. Dat komt dan zo op jou, dat je zoiets hebt van, oké, laat maar, ik zal maar gewoon verder doen of zo. Gewoon verder.
Niet te veel nadenken.
Ja, want het is wel. Want ik word nog betaald om er elke dag over na te denken. Bij wijze van spreken, weet je.
Ja.
Maar dat heeft toch lang geduurd voordat je zelfs dat helemaal kunt traceren. Want ik voelde altijd wel van, er is iets dat niet klopt. Maar om dan te kunnen zeggen wat dat juist is, en ik heb het nu nog niet allemaal door, hè, maar dat is.
Waarvan had het gevoel dat het niet klopte?
Bij mij was dat bijvoorbeeld. Omdat ik inderdaad, toen ik 15 of 16 was, zo van ver over die genocide in Rwanda hoorde.
Mm-hmm.
Maar omdat ik dan zelf opgroeide in een wit Vlaams gezin in Antwerpen, laten we zeggen.
Ja.
Eigenlijk een heel doorsnee Vlaamse jeugd gehad. In een witte Vlaamse school, witte Vlaamse leerke, alles was wit. Wat op zich voor mij op dat moment helemaal geen probleem was. Dat is mijn enorm witte.
Ja.
Maar ik had ook nog mijn Rwandese familie, die ik wel af en toe zag. En in die periode merkte ik dat er zo'n groot verschil was. Bij die Rwandese familie, elke keer dat er 2 of 3 mensen samenkwamen, begonnen die te wenen. Ik voelde gewoon dat er iets keihard aan de hand was. En dan ging ik terug naar mijn normaal leven. En dan is dat... Dan was dat gewoon... Ja, daar werd zelfs nauwelijks over gepraat, nog in de klas. Dat was meer van, ja, ergens in Afrika zijn ze weer aan het vechten.
Mm.
En dat is voor mij de grote clash geweest. Dat ik al die positieve dingen hoorde... die het Westen zichzelf dan toeschreef. En ik hoorde daarbij. Weet je, dus dat zelfs niet dat ik naar het Westen keek of kijk als
ja,
zij in het Westen. Nee, dat ja. was... Dus wij hebben dat allemaal gedaan. Maar anderzijds had ik zoiets van... In Rwanda is er 1 miljoen mensen is gestorven op 100 dagen. En het is niet alleen dat ze niet zijn komen opdagen. Ze zijn weggegaan.
Mm-hmm.
Dus, en dat is voor mij de clash. Dat gevoel van, ja, nee, dat klopt gewoon niet.
Mm-hmm.
En dan met mijn doctoraat... dan dacht ik van oké, dan ga ik wat uitzoomen en ik kijk wat de EU in zijn relaties doet met de Afrikaanse landen. En ik dacht, ja, dan ga ik kunnen zien, ik tel links en rechts op van wanneer doen we sancties, wanneer geven we een centje, wanneer doen we... Dat ik wou echt zo'n heel tabel maken van... Maar ik begon meer en meer te denken van, maar ben ik eigenlijk de juiste vraag aan het stellen? Want je gaat ervan uit, als Europa streng optreedt of als Europa meer geld geeft of meer steun biedt, dat iets goed is.
Ja, 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 ja. Klinkt ook zo.
Klinkt ook zo. Ik heb er dus 12 jaar over, 12 ja, 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 jaar over ja, ja. gedaan. Omdat ik voelde heel de tijd van... Ja, maar nee, die boeken die ik lees over... En al die boeken die je aangeboden krijgt, alle mensen die je lesgeven, weet ik veel, alles is gewoon...
Diezelfde
vanuit, ja. ja, van een handjevol witte mannen uit 5 landen.
Mm-hmm.
En dus ja. dat heeft, zelfs als zij het dan oneens zijn met elkaar, blijfde wel binnen dat westerse beeld dat een heel enge vertelling heeft van heel die geschiedenis. Waardoor dat het logisch is dat je dan begint te denken, westerse aanwezigheid is sowieso beter dan afwezigheid.
Ja.
Maar nu ben ik daar dus niet meer, voilà, ja. maar nu ben ik daar dus niet meer van overtuigd.
Ja. Wat ik daar zo creepy aan vind, is dat het idee van Afrikaanse intellectuelen of zo, hoe vreemd dat idee aanvoelt als naar school gegaan zijn persoon hier,
ja.
die zo in die bubbel zit. Denk maar, hey, hoe kan dat zelf dat zo vreemd is? Dat is nooit verteld geweest of zo.
Dat is het antwoord, dat, hè?
Ja, maar dat is, hey, het is moeilijk om dat niet kwaadaardig te lezen, vind ik zelf. Als een, er is een kwaadaardige keuze. Van dat weg te poetsen.
Ja, dus... Maar dat is opnieuw het ding van dat kwaadaardig, hè? Als je er dan probeert te zeggen, wie heeft dat dan gedaan?
Ja.
Dan kun je daar niet op antwoorden. Want je kunt zelfs niet zeggen dat letterlijk een geschiedenisleraar al die boeken voor zich had en heeft gezegd, nee, we gaan alleen maar dat stukje leren. Nee, die had dat zelf ook niet, en daarvoor ook niet, en ik zelf ook niet. Ik probeer dat nu in de les te doen. Maar ik kan u zeggen, ik spendeer het meest van mijn vrije tijd aan dingen te lezen die niemand onszelf heeft aangeleerd. En dat moet je dan als expert voor de klas gaan brengen.
Ja.
En dat betekent ook dat ik tegen mijn studenten zeg, van, ik heb dat zelf pas ontdekt, we gaan dat samen verder ontdekken.
Mm-hmm.
Dat is al een heel andere manier van lesgeven ja, ja, ja. dan wat wij meegekregen hebben van als leerkracht of als professor. Witte, waar je jij bent een expert en je geeft dat door. Maar er zit ergens wel iets kwaadaardigs in, maar opnieuw als een systeem, want we hebben... het verzwijgen van heel dat verhaal nodig om heel dat koloniaal systeem staande te houden tot op de dag van vandaag. Dus dat is de kwaadaardigheid.
Mm-hmm.
Maar je kunt dat zelfs niet...
Ook dat kunnen niet aan iemand...
Pinpoint, ja, voilà.
Ja.
Dus het zou veel gemakkelijker zijn als er ergens een achterafkamertje is, en die zijn er ook, hè, maar bon,
ja.
van slechte mensen die rond de tafel zitten en zeggen, hoe gaan we dat nu doen? Hè? Maar pak, zal maar zeggen, een Amerikaanse verkiezing, of weet ik, je kunt je dat voorstellen. Of
mm-hmm.
financiële crisis of zo, weet ik veel.
Ja,
ja dat, er zitten wel links en rechts mensen die een plan hebben, die zoiets hebben, hoe houden we alles in stand?
Mm-hmm.
Maar niet over de dingen waarover jij en ik het hebt, dat is sinds 1492.
Mm.
of zoiets. Allee, en daarvoor zal dat ook op zijn eigen manier hebben bestaan. Hè. Maar wat er in de laatste 500 jaar is gebeurd, is de schaal waarop dat mensen, en dat is dan de slavernij, tot koopwaar zijn gemaakt. Dat is een ommekeer geweest die echt wel het racisme dat we dan vandaag nog hebben, heel hard heeft gevoeld.
Maar het is een beetje geïndustrialiseerd, klinkt het zo.
Ja.
Daar echt zo een proces van gemaakt en als een resource gebruikt.
En dat komt dan terug naar Europa tijdens de Wereldoorlog en dan zeker het nazisme, waarin dat je een industriële manier hebt om mensen te vernietigen, de vernietigingskampen. Ja, 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 ja. Maar dat massaal vernietigen van mensen was al decennia bezig in de kolonies. Hè. Dus zelfs het testen van concentratiekampen, dat was in Zuid-Afrika, de Engelsen tegen, in de oorlog tegen de boeren. In India ook, de Engelsen hebben daar geëxperimenteerd met hongersnood en weet ik veel, miljoenen mensen die daar sterven. Dus eigenlijk onze... Het enige dat wij in de geschiedenis wel elke keer meekrijgen, is inderdaad dat nazisme.
Ja.
Dat wordt opnieuw voorgesteld als iets dat...
Ja, geïsoleerd.
Geïsoleerd, totaal uitzonderlijk.
Ja.
En eigenlijk ook weer die zot Hitler. En die heeft iedereen daarmee kunnen overtuigen om dat te doen, maar dat is zo'n kleine...
Ja, 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 niet.
Het parenthesen eigenlijk, zo van, ja, nee, dat zijn wij niet. Terwijl eigenlijk, als je opnieuw uitzoomt, jawel, dat echt de geallieerden die zichzelf op de borst kloppen van wij hebben Europa bevrijd en dit en dat, die liggen aan de grond van heel dat gedachtegoed dat hij heeft mogelijk gemaakt. Vandaar als we vandaag hebben over terugkeer naar de jaren 30 en dit en dat, heb ik zoiets van, dat is totaal niet zo van de pot gerukt, want we deden toen allemaal al mee.
Mm-hmm.
Dat gaat nu ook niet alleen Wako Jacko Trump zijn of de Boris Johnson die dat dan in de hand hebben gewerkt, nee. Dat zijn,
wij stuwen.
Dat zijn netwerken van ideeën, van dingen die we normaal vinden. Duizend mensen die sterven in de Middellandse Zee. Hoe kan dat we dat normaal vinden? Opnieuw, we zijn niet per se slechte of goede mensen, maar gewoon... Er zijn van allemaal gedachtegoed dat dan opkomt. Ja, maar ja, ze moesten maar niet naar hier komen. Ik zou mijn kinderen niet zo in gevaar brengen. Dat ze daar toch blijven zullen, een centje geven. Allee, maar dat idee van dat hun leven niet automatisch evenveel waard is als dat van je eigen kinderen... Dat is racisme. En dat is niet iets dat je dus mee geboren wordt omdat, en dat je dan slecht bent en dat je dat dan hebt. Dat is dag in dag uit het feit dat je nooit bijvoorbeeld die Afrikaanse intellectueel nog maar tegenkomt. Ook al ga je naar de beste school. Zo, allez, ik ben echt naar de beste school in België geweest, bij wijze van spreken. Je komt die niet tegen.
Mm-hmm.
En dat je dan als volwassene spontaan gaat denken, ja, die zijn evenveel waard als ons, dan zit het bijna...
Ja, dan zit het raar eigenlijk.
Dan zit het bijna een heilige, voilà. Dus dan denk ik soms van, soms moeten we zo... Het verhaal over leven en dood moet er terug bijgetrokken worden. Dat het niet gewoon is van, ik wil een mens zonder vooroordelen zijn. Hè, of ik wil een beter mens zijn. Nee. Al die mythes bepalen echt wie dat er mag leven en niet. Of wie dat er opgesloten zit in het gevangen, wie niet. Zo van, of wie dat er in zo'n armoede leeft, zelfs bij ons. Dat je denkt van, amai, ik zou het mijn eigen vijand niet toewensen. En dat wordt allemaal buiten beeld gehouden. Dus dat lijkt dat we dan... een discussie voeren over... Ja, maar is het politiek correct om dat of dat te zeggen?
Ja, ja.
Of is Zwarte Piet racistisch of niet? Ja, dat is racistisch. En ik ga nu uitleggen waarom dat een deel uitmaakt van het verhaal over leven en dood. Maar verdoe niet al mijn tijd aan dat stom feest over mythologisch figuur.
Mm-hmm.
Ik ben nu weer allemaal bij elkaar aan het gooien, maar het is wel echt letterlijk allemaal met elkaar verbonden. Maar het wordt ons allemaal voorgeschoteld als... kleine, afzonderlijke verhaaltjes van lange tenen van de ene of de andere.
Ja.
En dat is een afleiding. Dus in die zin, ja, dat is mijn lang antwoord op dat kwaadwillig. Ja. De schuldvraag helpt ons niet vooruit. Ik denk dat dat is. Nog van u schuldig voelen, nog van schuldigen gaan aanduiden, het helpt ons niet vooruit. We moeten begrijpen waarom dat wij aan de ene kant mensen zijn met normen en waarden en aan de andere kant niet wakker liggen van... al die ellende rond ons.
Ja, ik voel ook wel een soort plezier als ik je bezig hoor. Ja, zo van het weten van die dingen. Als ik terugdenk aan... de geschiedenisles en wat we dan kregen in de geschiedenisles, zijn er dat stukje ervan, dan voelt dat zo alsof dat ik een les beweging heb gekregen en dat ik geleerd heb dat alleen, zeg maar iets, voetbal een beweging is. En als jij begint te vertellen, dan je zo, en dans. Ja. En turnen. En zo. En zo, als je die stemmen dan in het begin, dat een klein beetje te lezen en geproefd daarvan, dat je denkt van, wow, what the fuck, wat is er
allemaal al niet gedacht geweest.
Ja, idealiter is dat zo. En ik heb dat ook, maar misschien zijn we nerds of zo, ik weet dat niet. Maar ik vind ook alles exciting, weet je. Ik heb zoiets als kei interessant. Maar mensen zoals mezelf, omdat ik dat buikgevoel had, omdat ik toevallig hoe dat ik eruit zie, welke roots dat ik heb, weet ik veel totaal niet klopt mee met die witte kanon.
Ja.
Voor mij, ik heb inderdaad dat gevoel van vreugde, omdat ik zoiets heb van, ja maar nee, dat klopt, dat gevoel dat niet klopte. En er is van allemaal kennis die mij erbij kan helpen. Mm-hmm. Maar als jij in een positie zit waarin die witte kanon je eigenlijk je zelfvertrouwen geeft en je status ook, dan komt zoiets binnen als een bedreiging.
Mm.
Of, en dat is nu, en dan denk ik heb nog iets minder. Ik heb iets minder sympathie, denk ik, als je dat gevoel van bedreiging hebt op een positie van professor zijn. Want ik heb zoiets van.
Ja, moet toch wel iets. Voilà. Al die dingen, hè? Ja.
Maar op hetzelfde moment, en dat is bijvoorbeeld als je denkt aan. In Engeland hebben ze het heel vaak over de white working class, hè? De mm-hmm. witte arbeidersklas of de witte arbeider of weet ik veel. En in de VS is dat ook, hè, zo van de left behind. Zo, ja, ja, ja. Hè, de mensen
the deplorables.
Voilà, die daar ergens in Midden-Amerika, die in ja. industrie is er allemaal weggegaan, die witte arbeider die ineens, hè, fabrieksarbeider die zijn job zien naar China vertrekken. Zo. Je moet toch snappen dat die mensen allemaal racistisch zijn en zo. Dus ook heel vaak wordt racisme ons bijna verkocht als dat is iets dat de laagopgeleide witte arbeider heeft. En dat is opnieuw een verhaal dat heel hard door de economische elites, en dat is niks van vandaag, maar dat eigenlijk ook teruggaat op het einde van de slavernij.
Mm-hmm.
Je hebt daar een hele groep mensen die alles gratis heeft gedaan, mm-hmm. omdat ze moesten, slaven. Die komen op de arbeidsmarkt en die gaan direct concurreren, bij wijze van spreken, met de witte arme arbeider die misschien juist gemigreerd is van Ierland of weet ik veel, hè, in de VS. En wat er eigenlijk in de eerste jaren gebeurt, is dat die ex-slaven en die witte armen ja, samen vakbonden oprichten. Hè? En keihard vechten tegen die grootgrondbezitters en weet ik veel.
Mm-hmm.
De manier waarop dat tech gebroken is door aan die witte arbeiders te zeggen, ja, maar jullie zijn superieur. Dus die racistische ideologie is niet alleen gebruikt om met de zwarten te kunnen doen wat ze wilden, maar is ook gebruikt geweest om opnieuw de witte arbeiders te coöpteren in een systeem dat hen totaal niet voordelig uitkomt. En dat zie je vandaag de dag ook. Heel dat verhaal over de white working class, die worden evengoed genekt door het kapitaal dat in Londen zit, als de arbeider de migrant die niet meer binnen mag. En wat doen ze? Ze zeggen tegen die witte arbeider, als jij nu voor Brexit stemt en zorgt dat die allemaal niet mee binnenkomen, dan ga je positie kunnen verzekeren. Je positie die wij sowieso aan het beknabbelen zijn, dat gaat niet veranderen. Hè? Want dat wordt er dan niet bij gezegd.
Ja.
Dus opnieuw dat verdeel en heers. Dus ik heb dan zoiets van, inderdaad, in zo'n context is dat heel breed verhaal dat mensen van het decoloniaal denken wil proberen te vertellen. Van, hè, ja. Dat is iets dat voor sommige deel van de samenleving niet als een welkom verhaal binnenkomt. Want die hebben zoiets van het enige dat wij eigenlijk nog hebben in deze wereld, dat ons eigenlijk langs alle kanten aan het nekken is dat wij wit zijn.
Mm-hmm.
Dus die witte superioriteit is iets dat voorgeschoteld wordt als een troost.
Of een manier om mensen stil te houden.
Stil te houden of toch een ideologie mee te geven van kom, we moeten het witte denken, het witte zijn, weet ik veel, dat beschermen. Hè.
We moeten focus daar liggen. Ik denk als je praat over zo de nieuwsgierige mensen die in een positie zitten dat ze het privilege hebben om gewoon te genieten of blij te worden van die verruiming van die blik, is het niet daar dat je kunt beginnen? Hey, omdat dat dan misschien hopelijk de mensen worden die dan op de plekken komen waar dat ze het kunnen veranderen. En
ja.
Dat we misschien te vroeg aan het proberen zijn om een breed verhaal te vertellen, ja. Terwijl het misschien eerder in kleine ruimtes, in kleine groepen moet gebeuren met mensen die dat dan beginnen uit te voeren op machtsposities uiteindelijk.
Ja, ik zou ook sowieso van machtsposities beginnen, hè, maar zo dat idee van kom, we gaan een arbeider opvoeden over zijn racisme, dat is iets dat je eigenlijk vanuit progressieve kringen hoorde mensen vaak nooit zo letterlijk, hè, maar zoiets zeggen, ja. Omdat je dat nu zelf kunt vrijpleiten. Want wij zijn progressief, wij zijn niet racistisch. Kom, ja. we gaan betogen tegen extreem rechts. Ik ben daar niet tegen. Hè. Opnieuw, ik denk, we moeten van alles doen. Maar ik denk dat het moeilijkste gesprek voor de nieuwsgierige, hoogopgeleide of middenklasse persoon die we zelf zijn, is van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dus niet op het niveau blijft van, oh, kijk, interessant, we voegen daarbij en dat zit.
Ja, ja, ja.
Want de meesten onder ons hebben misschien al iets meer kunnen reizen naar links of rechts of weet ik veel. Allee, om maar te zeggen, die toegang tot die meer kennis,
ja, daar zijn er niet veel
is er mee. Altijd al wel een beetje geweest.
Ja.
De echte moeilijke is van, oké, ik pak dat allemaal binnen. Wat is het gevolg hiervan? Letterlijk. Rond mijn eigen inkomen, mijn eigen gedrag, mijn eigen... En dat is, mm-hmm. denk ik, dat is een moeilijker gesprek om te voeren. Omdat ja, als we op geen enkel moment een beetje ongemakkelijk worden met wat dat, dan zijn we niks aan het doen. Allee, dan zijn we gewoon interessante dingen aan het lezen.
Ja. En wat is dat dan?
Bijvoorbeeld, ik ben heel erg tegen ontwikkelingssamenwerking.
Mm-hmm.
Ik ben wel aangeworven in een departement ontwikkelingssamenwerking. Mijn studenten komen om ontwikkelingssamenwerking te studeren. Dus ik zou heel mijn carrière kunnen opbouwen door gewoon daarop te kappen, heel mijn leven lang. En dat zou voor mij een voorbeeld zijn van, je laat alles hetzelfde, maar je kunt wel, gewoon omdat ik weet hoeveel interessante feitjes weet, gewoon omhoog gaan in de rangschikking eigenlijk in je job. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zelfs heel anticoloniaal kennis die je dan gewoon gebruikt voor de koloniale status quo. Alles blijft hetzelfde.
Mm-hmm.
Ik heb wel zoiets van, ja, ik moet echt ja, op wekelijkse, dagelijkse basis denken. Op welke manier gebruik ik die kennis om dat instituut van ontwikkelingssamenwerking als opleiding te ontmantelen? En dan moet je eigenlijk ook bereid zijn bijvoorbeeld om te zeggen van ja, als je er dan eens je job door verliest, of als je moet kiezen om bijvoorbeeld geen consultancy te doen voor de VN of geen... Dat je eigenlijk altijd bevraagt van ja, waar komt mijn inkomen van? Want als je dat niet in vraag blijft stellen, dan kun je nog zoveel weten als dat je wilt, maar dan verandert er niks.
Ja...
En dat is dus ik ben hier niet aan het spreken van een positie van ik doe dat allemaal, ik ben keigoed bezig. Maar gewoon dat ongemakkelijke van je altijd te bevragen,
mm-hmm.
tot in hoeverre draag ik bij tot de status quo. Termijn gaat het ook zijn van hoe vaak vlieg je nog naar links en rechts. Dat is iets dat voor mezelf dan heel diep snijdt. Of...
Ja, maar maak je dat niet de fout van te aanvaarden dat de verantwoordelijkheid bij u ligt, een beetje een basisidee waarmee dat neoliberaal systeem zichzelf overeind houdt, is dat je eigenlijk als individu aanvaardt dat je de verantwoordelijke bent en dat je dus niet de vraag naar boven stelt, maar dat je de vraag naar binnen stelt heel de tijd, van doe ik wel genoeg en kan ik niet meer doen?
Nee, ik denk dat het eigenlijk andersom is. Dat voor mij het verhaal is in eerste instantie structureel. Maar dat is zo abstract, hè.
Ja.
Dus ik heb er juist al proberen na te leggen. Wat is dat structuur? Ik kan niet altijd... En dan denk ik, soms is het dan handig om te kijken naar je eigen elke dag. Van, als je zelfs eens een doorsnee zou maken van ik word 's morgens wakker en alle stappen die je doet tot het einde van de dag.
Ja.
En als je voor elk van die handelingen, weet ik veel... Probeer te denken, hoe is dat verbonden aan dat vaak structureel verhaal dat ik wil doen?
Dat klinkt echt niet tof, jong. Dat is vreselijk. Dan heb je daar geen tijd voor en geen goesting. Ja.
Voilà, dus juist zei je, oh, dit klinkt zo leuk.
Ja, dat stuk was leuk. Dit is niet meer leuk.
Voilà.
Nee, ik denk gewoon ook dit niet.
Ja. Nee, en bij mij, allez, ik probeer het nu uit te leggen van hoe dat je de link maakt tussen dat individueel en die.
Ja.
Het is niet dat ik denk van, als ik minder vlieg, is het opgelost.
Ja.
Maar dat ik denk van, ja, als ik... bijvoorbeeld naar de politiek gaan of gaan stemmen of weet ik veel. Wat zijn de dingen die ik dan moet vragen?
Ja, ja, ja.
Dat is onder andere het zeggen van hoe kan dat mannen dat die kerosine nog altijd het goedkoopste en het meest beschikbaar is? Wij kunnen al lang veel, veel ecologischer vliegen. Op dezelfde manier dat we al lang veel ecologischere auto's hadden kunnen
hebben. Ja.
Dus er is niet echt die scheiding tussen individu en dat structureel, omdat dat structureel dat werkt via individu. En dat is met racisme ook. Hè. Dus het is niet dat ik zeg dat racisme is al van 1492, dat de volgende keer dat iemand iets racistisch tegen mij zegt, dat ik zeg, ja, maar dat is de schuld niet, dat is de structuur.
Ja.
Maar om dat 1492 tastbaar te maken, moet ik wel naar mijn everyday gaan kijken.
Mm-hmm.
En moet ik, dus de structuren werken door individueel gedrag, maar het is niet alleen door individueel gedrag dat je het gaat oplossen.
Ja.
Zo is het eigenlijk.
Ja. Dat is helder.
Ja.
Ik moet denken aan onkel Pater, waar we daarnet over bezig waren. Van, we vertellen heel het structurele verhaal niet en dan praten we over onkel Pater. En nu hetzelfde, we zeggen Olivia vliegt niet meer, maar we vertellen niet erbij dat eigenlijk wel de bedoeling is vooral om dat vliegen veel duurder te maken. Ja, of dat recht te trekken op een of andere manier.
En ik vind vliegen, ik weet niet hoe belangrijk, want daardoor ben ik met zoveel andere plekken in contact komen op een heel tastbare manier. Dat volgens mij ook mijn... Dus ik zou voorstellen, dat zijn niet om te zeggen van stop met vliegen, maar we kunnen zorgen dat vliegen niet heel ons, heel ons milieu naar de knoppen helpt. Dus...
Wel ja, dat is het, uiteindelijk wel de kern toch, dat het allemaal politieke keuzes zijn.
Ja.
En ik heb het gevoel dat als je de pers leest over al die problemen, over racisme, over ecologie, over whatever...
Ja.
Dat het altijd gaat over installeren een warmtepomp of scheld niet tegen andere mensen. Of zo.
Maar wij zijn wel de politiek. En dat is het ding dat dat dan weer wordt vergeten. Hè?
Mm-hmm.
Want we hebben nog een kleine illusie van democratie, laten zeggen. En ik heb er ook mijn vragen bij. Maar er zijn momenten waarop dat we ons wordt gevraagd, wat is uw voorkeur?
Mm-hmm.
Op dat moment bepalen wij mee wie dat de politiek is. Dus in die zin is er opnieuw die link tussen dat individueel nadenken over dingen en zeggen van, ja, sorry, nee, maar niet die politieke ideologie of niet dat, of protestmars, weet ik veel. Dat heeft wel effecten.
Mm-hmm.
Af en toe zie je dus wel dat mensen eigenlijk herinneren van, ja, maar wij zijn eigenlijk met veel meer.
Mm-hmm.
Gewoon die logica, wij zijn letterlijk met veel meer. Wij kunnen alles platleggen, want wij runnen het land. En het is opnieuw die klik hè, die je dan hebt. Dus ik wil ook niet te cynisch doen over het feit dat er af en toe openingen zijn. Multiculturaliteit bijvoorbeeld ook. Daardoor zitten er mensen zoals ikzelf hè, of anderen, een handjevol gekleurde mensen zitten nu op machtsposities. Hè. Je geeft les, je zit aan de universiteit, je zit in de politiek. Je zou cynisch kunnen zijn en zeggen, ja, je mocht meedoen om te zwijgen. Maar je kunt ook zeggen, ja, nu dat ik hier dan zit, wat gaan we ermee doen?
Ik moet denken aan, het is niet zo gerelateerd, maar het is al heel een tijd in mijn hoofd, aan het woord herstelbetalingen.
Mm-hmm.
Wat voor een logisch ding dat eigenlijk is. En hoe hard dat niet besproken wordt.
Nee. Dat is een voorbeeld van wanneer dat de macht verschuift. Dus ik had het er juist over mijn eigen job die dan lesgeven in ontwikkelingssamenwerking is. Ik had institutioneel eens voorgesteld, ik heb erover gepubliceerd, maar ik heb dat ook eens in vergadering gezegd of zo. Ik zeg eigenlijk, als we zo enthousiast doen over dat decoloniaal of postkoloniaal, de enige moment dat we gaan kunnen zeggen, dat heeft zich echt vertaald in iets concreets, is dat we dus ontwikkelingssamenwerking niet meer aanbieden als opleiding.
Ja.
Ook al brengt dat heel veel geld. En vooral, dat spreekt ook veel 18-jarigen aan van...
Ik ga
naar het zuiden trekken. Maar je noemt dat bijvoorbeeld de opleiding Global Justice and Reparations. Hè?
Dus, ja. Goeie naam. Ja.
Op zich spreekt het dezelfde solidariteitsgevoel van je studenten aan.
Ja.
Maar als jij van jaar 1 opgeleid wordt in herstelbetalingen, in plaats van ik word opgeleid in hoe ga ik hulp geven, het heel je verhaal is helemaal anders. Hè?
Ja.
En dan leid jij hen niet op om zich goed te voelen over zichzelf, omdat zij... naar het zuiden trekken en dat niet moeten doen, maar dat toch doen en hun leven wijden aan zwarte kindjes, bij wijze van spreken. Als jij zowel theoretisch als praktisch of weet ik veel, dat helemaal traceert als we maakten deel uit. Of er was een crime family die al die anderen heeft beroofd en weet ik veel. En vandaag de dag willen we dat tij keren en we noemen dat herstelbetalingen. Dan leid je een heel ander contingent studenten op.
Het is echt zo aan het schuiven in mijn hoofd. Daarnet nog zaten we bezig over... En dat is 2 uur geleden. Maar je geeft geld. En nu geven we daar
zijn er te veel voorwaarden aan verbonden. Mm. Hè? En niet alleen welke doelen moet je nastreven, maar ook hoe moet je ze nastreven. Ja. Hè? Dus een democratie, je moet een democratie worden. Hè? Je zou het nog kunnen zeggen, maar ook hoe dat je een democratie wil. Misschien moet je gewoon de hoe schrappen en de doelen houden. Maar dat op zich al is opnieuw dit. Dat je zegt, we geven je geld, maar jij bent niet... Dat onderliggende beeld blijft hetzelfde. Zo. Ja. Je bent niet slim genoeg om dan zelf de juiste dingen met dat geld te doen. Je hebt ons nodig om u te vertellen wat jij met dat geld mocht doen. Anders geven we dat geld niet.
En eigenlijk geloven ze het zelfs niet, echt. En daarin zien... Toen ik ben beginnen tellen, hè, van wat doen we wanneer, sinds 1999 tot 2007, dan merk je dus dat er momenten zijn dat er... staatsgrepen zijn, er keiveel geld, weet ik veel, en dan we toch gewoon geld blijven geven. En dan op andere momenten, in een ander land, dat veel minder erge dingen doen, ineens wel alles uit de kast wordt gehaald omdat... Dus dan heb ik gemerkt dat eigenlijk heel dat ontwikkelingssamenwerking of die hulprelatie bestaat in eerste instantie om onze aanwezigheid te verzekeren.
Mm-hmm.
En die aanwezigheid maakt niet uit in welke richting dat die gaat. Dus daarom dat we met bepaalde dictators in Noord-Afrika, dat heeft langste tijd goed gewerkt. Dat is een lange termijn aanwezigheidspolitiek die ervoor zorgt dat je, ook al weet je niet wat de toekomst juist brengt, maar je zet er tenminste.
Uh-huh.
De landen waar we het meest nerveus van worden, dat zijn de Cuba's en de Noord-Korea's in de wereld.
Ja.
Niet per se, omdat die zijn echt niet veel erger dan vele andere landen, tegendeel. Maar daar hebben we geen aanwezigheid op een manier, op die ongelijke manier die we zouden willen.
Ja, ja.
En dat is opnieuw iets dat het systeem dan in de war brengt.
Dat is wat je koopt.
Voilà. En daarom dat ik heel duidelijk kan zeggen, toen ik ik ging interview doen voor die job in Engeland, zes jaar geleden dan, en ze hadden gezegd van we zoeken iemand die EU en Afrika-relaties kan onderwijzen en ook ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik had eerst een toffe journalistenjob, dus ik had zoiets, ik ga alleen naar daar als ik dat kan onderwijzen op de manier dat ik dat...
Ja.
Dus ik zei ook, ik ga heel eerlijk zeggen, voor mij is ontwikkelingssamenwerking een letterlijke voortzetting van een koloniaal systeem. Dat kan op geen enkel moment zou ik dat als neutraal kunnen aanleren. Ik zeg maar, ik denk wel dat je de details van dat systeem moet kennen. Dus ik heb geen probleem de instituties alles uit te leggen. Maar ik heb er wel moeite mee om te doen dat dat gewoon een neutraal systeem is dat bestaat. Ik zeg, dus als jullie geen problemen bij een decoloniale aanpak van de ontwikkeling zien, kom ik hier graag lesgeven, maar anders ga ik dat niet doen. Want, ja. En dat is dan weer in Engeland. Dan denken ze, oh, dat klinkt nieuw, studenten gaan dat tof vinden. Zonder na te denken van, op zich, als je dat doortrekt, dat zegt dat niet kan blijven bestaan. Hè?
Ja, ja, ja.
Ik ben maar één persoon, dus... En ik ben ook niet alleen. Er zijn nog anderen die dat zeggen. Maar ik vind herstelbetaling ook vaak de meest krachtige manier om uit te leggen wat de machtsverschuiving moet inhouden. Mm-hmm. En als er geen machtsverschuiving is, dan moet je heel je Benetton-opstelling hebben. Het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit.
Benetton-opstelling.
Het maakt echt niet uit.
Ja, maar we kunnen dat niet betalen. Hè? Maar dat we werkelijk, like dat je het daarnet ook zei, hè, als we werkelijk onder ogen zien... wat we allemaal hebben geloot, wat we daarmee hebben gedaan.
We kunnen dat wel betalen, maar dat zou wel een hele verandering zijn in ons consumptiepatroon en al die dingen. En dat is op zich niet zo slecht, want we moeten er toch vanaf. Dat is dan voor de komende generaties. Maar wat wij produceren aan dingen die we niet consumeren en dan gewoon ergens ten velde droppen of laten...
Ik zit te denken, want die landen zitten met een schuld ten opzichte van ons. En met...
En echt, de leiders die toen, al in de jaren 80, hebben gezegd van fuck it, wij gaan dat niet betalen. Eén voor één, die verdwijnen, letterlijk. En deze is geen conspiracy theory, maar je overleeft politiek of fysiek je zijn niet. Want dat is niet dat mensen... al die anti-apartheid, anti-koloniale strijders, dat allemaal nooit niet doorraden. Ik ben ook niks nieuws aan het zeggen, in principe. Ik bedoel, dat zijn allemaal vooral links en rechts die er overal zijn. Maar... als je soms de details weet van wat er eigenlijk allemaal is gedaan juist na de onafhankelijkheidsstrijden om alles gelijk te houden, dan schaam je soms nog harder van Europees te zijn. Dat is...
Mm-hmm.
In Guinea bijvoorbeeld, West-Afrika, heb je een president die de onafhankelijkheid dan heeft kunnen bekomen. En die zegt, economisch, wij gaan niet verbonden blijven aan die frank, want ja, sowieso, dat gaat nooit voordelig uitkomen. Dus die heeft eigenlijk op korte termijn een eigen munt, weet ik veel, een economie die nogal besloten is, omdat hij ook zoiets heeft van, ja, we moeten dat wel eerst op ons eigen beentjes komen en dan voilà. En ja, dat is iets dat in de Franse koffers een grote knip was, maar ook eigenlijk meer als voorbeeldfunctie, want het kan zijn dat dat, maar een, dat dat land niet zo belangrijk was, maar als voorbeeldfunctie van, als die dat gaat doen, gaan al die andere landen dat ook doen. Dus letterlijk, en dat zijn oud-Franse officieren die dat hebben toegegeven, hè, hebben die gewoon vast geld gedrukt en dat gewoon gedropt over heel die markt. Dus binnen de kortste keren zaten die in een keiharde economische put. Dus heel veel, het begin van heel veel van die economische crisissen begon ook rond zo'n dingen. Hè. Vandaag de dag heb je de France CFA in heel West, een groot deel van West-Afrika, dat is nog altijd gelinkt aan de euro. Via de Franse banken. Vandaag de dag. En dat is hoe langer hoe meer dat ik zo'n dingen niet, ik kan dat niet meer aanhoren. Ik krijg echt zoiets van, hoe vecht je er tegen dat je er niet kei bitter over wordt? Want... En ik heb dat wraakroepend gevoel ook toen uit Europa zo de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Ik had echt zo'n gevoel van woede van... Zelfs op zo'n niveau. Want je hebt een comité dat er even over moet nadenken. Hè. Hoe kan dat? En dat zegt het toch al weer aan alle Europeanen op hetzelfde moment. Niet-Europese levens zijn noppenswaard. En die niet-Europese levens zitten ook in uw eigen, binnen uw Europese Unie. Hè. En dan verschieten van, oh, er is racistisch geweld of dit of waar komt dat toch allemaal vandaan? Maar het komt zelfs uit de meest normale hoekjes van onze samenleving. Ja, ik weet niet. Er moet een gevoel van dringendheid zijn, denk ik. Want het is iets dat, dat ook vooral de grote witte meerderheid vandaag de dag bang maakt. En het is die angst die voor iedereen gevaarlijk is, eigenlijk. Dat is...
Het is niet dat je een verhaal toch kunt vertellen dat minder bang maakt.
Jawel, als ik terugkom op je initiële enthousiasme van...
Dat is weg nu. Nee, dat is niet waar.
Nee, maar het is daar. Het is daar dat we ons aan moeten vasthouden. En dat denk ik dat je als samenleving wel kunt doen. En je hebt gewoon... Je kunt een project hebben van aan een samenleving bouwen. Dat exciting is, hè. Dat is... Zelfs een project dat ik voel als ik naar Rwanda ga bijvoorbeeld. Die mensen hebben 25 jaar geleden, waar ze elkaar letterlijk aan het uitmoorden. Vandaag de dag is dat er niet roze geur en maneschijn, maar gevoeld een energie van mensen die zoiets hebben van, we hebben echt diep gezeten, we bouwen aan dat land. Ik denk dat dat zelfs een gevoel was dat heel veel mensen na de Tweede Wereldoorlog hier ook hadden. Hè? Mm-hmm. Van, ik denk dat we, voordat we gaan wachten tot de volgende grote oorlog, dat gevoel van, oké, laten we mentaal heel deze boel gewoon eens afbreken. Wat zouden we in elkaar knutselen? En dat wil niet zeggen dat morgen alle CEO's, alles weg moet. Hè? Maar dat we op zijn minst, al is het al op de schoolbanken, ons om beeld beginnen te denken.
Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende schnopsie mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschnopsie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.